zoon William. Wat een zegen, heren. Wat een groot wonder is dat telkens weer, als we zo'n babytje mogen zien en vast mogen houden, heren. Het is telkens opnieuw een wonder dat u zo de mens formeert. Hemelse Vader, we willen u zegen vragen voor deze avond. Wilt u hier bij ons in ons midden zijn, heren? En wilt u harten van mensen openen? Wil u zegen geven, heren? En geef dat mensen hongerig mogen zijn om meer van u te weten. Meer van u te weten, meer van u te willen hebben, heren. Heren, ik wil u
vragen
om de boze te weren.
Geef hem geen toegang vanavond. Wilt u in ons midden zijn en wilt u zegen geven, heren? Dan zal het goed zijn. Daar willen we u vragen. In de naam van Jezus. Amen. We gaan nu een aantal liederen zingen. Ik heb geen idee, maar ze komen vanzelf langs.
Goedenavond allemaal. Fijn dat we weer bij elkaar zijn. Ik heb versterking. Had ik voorheen niet, maar mijn stem die laat mij enigszins in de steek. Dus ik vertrouw erop dat jullie vol vuur en enthousiasme meezingen met de nummers. Dan komt het helemaal in orde. Op hem rust mijn geloof. Op hem rust mijn geloof, en hierin vind ik hoop, dat Jezus Christus opstond uit de dood. Geen vreugde overtreft het kennen van mijn Heer. Rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijd het duister, mogen wij thuis zijn in Gods familie. Wonen bij hem als u er genade. Als uw volk verenigd in uw naam, één hoop, één Heer, één roeping om te gaan. Aanbiddend in uw huis zien wij uw heerlijkheid en raakt uw heilige geest ons allen aan. Laten wij opstaan, vol van Gods liefde. Laat ons op weg gaan, naar mensen in nood. Vertel Jezus boodschap, aan heel de wereld. En worden wij beproefd, help ons om in ons land te strijden voor gerechtigheid en eer. Als wij de hand opheffen, als wij de wedloop gaan, ons leven is gekruisigd met de Heer. Uw rijk verbreidt zich in heel de wereld. Wie kan bestrijden dit machtige vuur? Blijven we lijden in moeilijke tijden? Geen helse macht voorkomt, God bouwt zijn kerk. En op die grote dag, dat weer bij God vandaan, de heilige stad, het nieuw Jeruzalem. Een menigte knielt neer, aanbidt voor Gods troon, een volk gevormd uit elke stam en taal. Wat een bevrijding, machtige tijding. De leeuw van Juda had zijn kalende wat een bevrijding, machtige tijding. De leeuw van Juda haalt zijn stralende draad. Wat een verkulling voor heel de schepping. Van al wat is beloofd door Jezus komt. Van al wat is beloofd door Jezus komt. Volgens mij liet de bier met ons een beetje in de steek, of niet? Nou. Dan vullen de Bijbel en ik elkaar prima aan. Ja. Maar we doen het samen goed hoor. Het klonk heel goed. Samen in de naam van Jezus.
Talen en doet ons elkaar ver.
Jezus, alles geef ik u, wat ik ben en ben, en wat ik ooit zal zijn. zag. In uw nabijheid, daar vind ik kracht. Uw geest omgeeft mij, leer mij, o Heer, hoe ik steeds meer leef als u. U riep mij om voor u te leven. Aan u alleen wil ik mij geven. Trek mij, o Heer, dichter naar u toe. Neem mij, kneed mij voor.
Mijn verlosser.
Hij is mijn God. En ik wil hem bereiden, mijn hart. Ik wil hem bereiden, mijn hart. Ik wil Soms kunnen de woorden zo simpel zijn, Heer, maar zo raak. Heer, u bent mijn heiland. U bent onze rots, onze vaste burcht, Heer. U zegt het in uw woord. We kunnen op u bouwen, want u bent en u blijft dezelfde. Heer, dank u wel dat we ons lied naar u aan mogen heffen, Heer. Heer, dat we vanuit ons hart mogen zingen, dat we van u houden en dat we dat in alle vrijheid kunnen doen, Heer. Heer, we willen heel dicht bij u zijn. Dank u wel dat u de weg naar de Vader heeft gebaand, Heer. Heer, ik hou van u. Ik hou van u. Zing het nog een keer. De Heer is mijn kracht en mijn
goedenavond. Ja? Mooi. Ja. Daar zijn we dan. Nieuw jaar. Tenminste, ik zie je voor het eerst in het nieuwe jaar. Ik heb een nieuw bril. Dat is ook wel fijn. Zeg maar, vorige keer was het heel erg onzeker. Dus wanneer gaat die afvallen, zeg maar. Die bril dan, hè. Ik stel ook ooit nog een keer afvallen. En nieuwe zoon ook, ja. Inderdaad, dat is wel bijzonder. Tegelijkertijd is het ook wel weer heel gewoon. Aarzel bijna om wat te zeggen, zeg maar. Hij schuift er zo in dat gezin. Dat zeiden al heel veel mensen tegen me die al 3 of meer kinderen hadden. Van 1 naar 2, ja, dat is nog best wel een overgang. Maar die derde, ja, dat gaat heel makkelijk. Nou, ik weet niet of dat universeel is, maar ervaren wel een beetje zo dat het eigenlijk wel Ja, vrij makkelijk gaat. Voor mij dan, hè? Voor mij dan, ja. Voor mijn vrouw is het een ander verhaal. Ja, maar daarom is ze hier vanavond ook niet. Dus, maar we zijn er erg blij mee. Ik begreep het vorige keer, was een fotootje even getoond of zo. Nou, dan, die hoef ik dan niet meer te laten zien. Ik heb toen niet aan gedacht om een fotootje mee te nemen. Ik heb een geboortekaartje meegenomen. Achteraan, dus dan kunnen we straks nog even via het geboortekaartje bekijken. Hij heet William. William heet hij. Goed, vanavond gaan we kijken, niet naar William, maar naar Filippus. En door Filippus heen eigenlijk naar de Heere God. En je mag alvast Handelingen 8 opzoeken, maar je mag ook alvast Johannes 4 opzoeken. We gaan eerst naar Johannes 4, Handelingen 8 lezen we zo meteen. Johannes 4, daar is Jezus in gesprek met een vrouw uit Samaria. En vanavond gaat het ook over Samaria. Of Samaria, maar ik zeg gewoon even Samaria. En Jezus is daar in contact met die vrouw in gesprek. En dan gaat het op een bepaald moment ook over aanbidding. Aanbidding, en dan staat er in vers 19. Het is belangrijk om dat te lezen. Johannes 4, vanaf vers 19. En dan zegt de vrouw tegen hem: Mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Met andere woorden, wat is het nu? Wat is het volgens u? U bent een profeet, u zult het weten, zeg het nou even. Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, zegt hij tegen deze Samaritaanse. Wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is nu, dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het die met u spreek. Tot zover even het kleine stukje uit deze ontmoeting tussen Jezus en die vrouw uit Samaria. Waar ook een aantal dingen in voorkomen die we straks ook zullen zien. Bijvoorbeeld die berg daar in Samaria, waar zij een heiligdom hadden vroeger. De berg Gerizim. En die eeuwenoude strijd, moet je nou in Samaria, bij de Gerizim, is dat nu het heiligdom van God? De Samaritanen geloofden dat. Of is het nou in Jeruzalem de juiste plek? Wat is het nu? Het is één of het ander. Nee, zegt Jezus, er komt een tijd dat het in feite niet meer uitmaakt. Dat je overal de Vader kan aanbidden. Niet slechts in Samaria of Sichem, zoals hier. Of in Jeruzalem of Bethlehem of Nazareth. Of in Zaltbommel. Overal kan het. Overal kun je God aanbidden. Omdat God geest is en als hij zijn geest stuurt en die geest woont in je hart. Dan is er een connectie. Een rechtstreekse lijn met de hemel. Dan hoef je niet naar een plaats toe. Een plaats, een afgesloten plek, een heilige plek weliswaar. Maar dan ben je zelf die plek geworden. Dan ben je zelf het heiligdom van God. Hoe bijzonder is dat, mensen? Dat wij in het nieuwe verbond wandelende, mobiele heiligdommen zijn, eigenlijk. Wandelende tempels, waarin de geest van God zijn intrek heeft genomen. Een van de eerdere keren hebben we het gehad over het voorrecht van het nieuwe verbond. Maar laten we dat nog eens benadrukken. Het nieuwe verbond, wat een voorrecht dat wij in die tijd leven. Dat wij als heidenen ingelijfd zijn in de zegeningen van het nieuwe verbond en mogen delen dat God zijn geest aan ons heeft gegeven. De geest die hij ook gaf aan de Samaritanen in Handelingen 8. En aan de kamerling of de eunuch of de kamerheer, hoe je hem ook wil noemen, uit Ethiopië, ook in Handelingen 8. Diezelfde geest, die verbond al die mensen tot één lichaam. Handelingen 8, we gaan lezen. En dan lezen we vanaf vers 4. Vorige keer heeft Herman Boonstra hier gestaan. Het was een mooie avond, ik heb hem deels live gehoord. Ik kon nog net op die avond, was ik net terug uit het ziekenhuis. Ik denk, nou, ik toch even meeluisteren. En de rest heb ik later gehoord. Maar het was mooi, die mix van verhalen over de vervolgde kerk, zijn eigen leven en ook de Bijbel. En hij heeft onder andere verteld hoe, zeg maar, in Handeling 8 die vervolging leidt, of de vervolging van Stefanus leidt tot een algehele vervolging. Dat leidt tot verspreiding van de mensen en dat leidt ook tot verspreiding van het woord. Drie gevolgen, algehele vervolging. De mensen worden verspreid en het woord wordt verspreid. En dan lezen wij vanaf vers 4, Handelingen 8, vers 4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap. Grote blijdschap in die stad. En een zeker man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. En deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen, van klein tot groot, hingen hem aan, vroeger, voor Filippus kwam. En ze zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Kregen ze een nieuw leven, kun je zeggen. Zowel mannen als vrouwen. Bevrijd van onder die macht van de duisternis. Door de doop naar een nieuw leven. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Zie je wat het verschil is? Stonden ze voor hem versteld en nu stond hij zelf ook versteld. Maar dan van Filippus en van de kracht van God. De werkelijke kracht van God. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, ongehoord, Samaria had het woord van God aangenomen, toen stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Opmerkelijk, want de Geest was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. Hij zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. De gedachte alleen al. U hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God op deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwen ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heere, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen zij dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. En een engel van de Heer sprak tot Filippus en zei, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de Kandaken, de koningin van de Ethiopiërs die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op zijn wagen en hij las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Filippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit, uit Jesaja 53. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij doopte hen. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer in Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij het land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, tot hij in Caesarea kwam. Tot zover Handelingen 8. Twee merkwaardige, mooie, opmerkelijke, rijke verhalen, rijke geschiedenissen over Filippus. Filippus, kun je zeggen, is de hoofdpersoon in Handelingen 8. Maar het is gedeeltelijk waar. De eigenlijke hoofdpersoon is God zelf. Je zou het bijna vergeten, maar in alle verhalen is de hoofdpersoon God zelf. En zijn de mensen weliswaar literair gezien een hoofdpersoon, maar speelt God toch de overkoepelende hoofdrol, ook hier in Handelingen 8. Nou, we hebben als laatste dat verhaal gelezen. En als ik zeg verhaal, bedoel ik ook zeg maar een historisch waargebeurd verhaal, maar ik noem het even verhaal. Het verhaal van de eunuch of de kamerheer. Nou, stel je voor, hij staat hier en hij vervolgt zijn reis met blijdschap. En na dagen, na weken komt hij uiteindelijk aan op de plaats van bestemming in zijn land Ethiopië. Wat we trouwens niet moeten verwarren met het huidige Ethiopië. Toenmalig Ethiopië lag een stuk noordelijker. Hij komt thuis en hij zegt: moet je nou eens horen wat ik onderweg heb meegemaakt. Wie ik onderweg heb ontmoet. Ik heb een man uit Judea ontmoet. Een Jood. En hij heeft me over Jezus verteld. Nou, wat zou hij verder hebben gezegd? Even vragen jullie. Hij komt thuis en hij is helemaal opgewonden. Hij is nog steeds vol van blijdschap. Hij vertelt thuis, niet aan zijn vrouw, want die heeft hij waarschijnlijk niet. Als ontmande. Maar goed, dat is een van de dingen die bij zijn werk horen. Maar hij vertelt aan zijn collega's dan, hij vertelt: moet je horen, ik heb een man ontmoet die heeft me over Jezus verteld. Wat zei hij toen verder? Even in de verbeelding van ons. Wat zei hij toen verder? Hoe getuigde hij over de ontmoeting? Ja, ik heb inzicht gekregen in de schriften. Ik had zo'n boekrol bij me, zo'n moeilijke boekrol van Jesaja. Ik kwam er niet doorheen. Ik kon het nog net het Hebreeuws ontcijferen. Maar ik snapte er niks van. En die man kwam bij me en die kon het uitleggen. In één keer was hij erbij. Zomaar. Alsof hij door God gezonden was, zeg maar. Hè? Wist hij veel. Ja. Door God gezonden. En hij legde het nou uit. Wat zou hij nog meer hebben gezegd? Hoe zou hij nog meer hebben verteld? Ja. Denk je aan een letterlijke genezing, lichamelijke genezing? Of een geestelijke genezing? Of iets ertussenin? Allebei?
Nee.
Ja. Ja, genezing. Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat wordt ook in het Nieuw Testament ook lichamelijk toegepast. Maar in Jesaja gaat het ook over de ziekten van de zonde. De zondeziekte waardoor wij ziek zijn. En door de striemen van Jezus, van het Lam, is ons genezing geworden. Dus heeft het ook een geestelijke betekenis. Daar heeft hij ook van verteld. Ik ben genezen. Innerlijk genezen. Door de striemen van de man. Ik weet niet of ze het thuis begrepen hebben. Maar hij zal het verteld hebben. Nou, wat heeft hij nog meer gezegd?
Dat hij gedoopt is.
Ja. Wonderlijke gebeurtenis. Zomaar midden daar in dat woestige, ja, woestijnachtige landschap is daar in één keer een watertje. Net als die, zeg maar, als Filippus uitgepraat is. En dan die man ziet dat en wordt gedoopt. Wat wil je van vertellen als je gedoopt bent? Wil je dat verkondigen? Getuigen. Nou, zou hij ook nog negatief over Filippus hebben gesproken? Kwam er zo'n man, ik zat lekker rustig te lezen in mijn Jesaja-rol. En in één keer komt er zo'n man, ze bemoeien al. En die vraagt dan, die loopt dan naast die wagen en die vraagt: begrijp je wat je leest? Ja, zoals de geschiedenis hier is opgetekend, is dat niet, zeg maar, hoe het gegaan is. Ik denk dat hij heel positief heeft getuigd over een ontmoeting met iemand die het evangelie kan vertellen. En dat wil ik eigenlijk als intro noemen hoe bemoedigend dat eigenlijk is. We staan er misschien niet bij stil. Maar als wij de drang hebben om ergens het evangelie te brengen, of als we denken, ja, nu is de gelegenheid er, of die zou ik eens een keer wat meer moeten spreken over Jezus, dan denken we vaak, ja, maar die mensen zitten niet op te wachten. Die mensen zitten echt niet op mijn verhaal te wachten. Of denken jullie dat nooit? Dat denk je wel eens, hè? Waar die gedachte vandaan komt, geen idee. Maar misschien is het van de boze, misschien is het uit je opvoeding, misschien is het gewoon angst. In elk geval die gedachte leeft. Maar hoe bemoedig is het om te zien dat er ook heel veel mensen zijn die wel openstaan voor het evangelie. En ik weet, geen mens staat uit zichzelf open voor het evangelie. Daar is een werk van God voor nodig om iemands hart open te maken, als het ware. Maar dat zien we ook hier. Die man is voorbereid. Hij zoekt God. Hij wil hem aanbidden. Hij zoekt hem in de schrift, maar hij snapt het niet. En dan in één keer is daar een divine appointment, een goddelijke samenloop van omstandigheden. Een goddelijke afspraak. God regelt het. Deze man is voorbereid. En dat vind ik bemoedigend. Heel vaak, te vaak denken wij toch dat mensen niet op het evangelie zitten te wachten. Nou, laat 90%, laat 80% dat zo zijn. Maar die andere 10, die andere 20, als we die nou zouden treffen, dat zou mooi zijn. En zo zien we dat hier Filippus deze man ontmoet. En daarvoor moet hij eigenlijk ook een grens over. Het thema vanavond is het evangelie. Het evangelie gaat grenzen over. Ik heb het later eigenlijk iets aangepast om het nog iets meer toe te spitsen op de persoon. Met het evangelie grenzen over. Met het evangelie grenzen over. Filippus doet dat. En wij mogen dat ook doen. Ik denk dat Lucas ook handelingen heeft geschreven om ons ook mee te nemen. Dat wij ook met dat evangelie ook grenzen overgaan. En we kijken vanavond hoe dat gaat bij Filippus. We kruipen als het ware even in zijn huid. En we kijken vervolgens hoe wij daardoor geïnspireerd kunnen worden in onze context. Hoe dat kan gaan bij ons, om ook die grenzen over te gaan. En onderweg, gaandeweg, nemen we ook daar wat lessen mee over het getuigen zijn van Jezus. Allereerst gaan we niet naar het tweede verhaal, maar gewoon chronologisch naar het eerste verhaal kijken. Namelijk Filippus naar Samaria. Filippus in of naar Samaria. En allereerst even de situatie. We hebben al gezien, het is een vervolging. En Herman heeft de vorige keer ook benadrukt dat het een vervolging was die de mensen uitdreef. Ze zaten eerst veilig, misschien wel gezellig, een beetje comfortabel in Jeruzalem. Maar de vervolging was een middel dat God gebruikte om de mensen uit Jeruzalem te krijgen. En dan zien we ook in vers 4 dat dat ook gebeurde. Zij dan die overal verspreid waren, zij trokken het land door en verkondigden het woord. Je kunt alsnog twee dingen doen. Als je door vervolging wordt verspreid, dan kun je zeggen, ja, nou, ik ga ergens in een hoekje wachten tot het overgaat. Hè? Dus bij een regenbui kun je ook twee dingen doen. Je zegt, nou, ik ga dwars doorfietsen, of je zegt, nou, ik ga even schuilen. Die mensen hadden ook even kunnen schuilen voor die vervolging. Dat doen ze niet. Ze verkondigen het woord. Ze laten zich niet inpakken door het werk van de boze. Maar in de goddelijke besturing verkondigen zij het woord. Dat is wel mooi, hè? Er staat het woord verspreid in het Grieks diaspeiro. Denk aan diaspora, verspreiding, verstrooiing. En er zit in de kern van het woord ook het woordje zaad. Denk aan iemand die het zaad verspreidt. Een zaaier gaat uit om te zaaien. En zo worden die mensen verspreid, verstrooid. Maar met dat zij verstrooid raken, wordt ook het zaad van het woord verspreid door de hemelse zaai. En dan zien we Filippus. Dan zoomt Lucas in voor een hoofdstuk lang op Filippus. Moeten we even niet verwarren met de discipel en later de apostel Filippus. Dat is ook een Filippus. Filippus uit Bethsaida, Nathanael, heet het wel. Johannes 1. Dit is een andere Filippus. Deze Filippus, dat is de Filippus die we tegenkomen in Handelingen 6. Maar dat gebeurde er was over die kleine spanningsvolle situatie in de gemeente. En dan worden er 7 mensen uitgekozen om de tafels te bedienen. Om de Griekse weduwe, de Grieks sprekende weduwe te bedienen. En daar staat ook de naam Filippus bij. Dat is een Jood, maar waarschijnlijk afkomstig uit het buitenland. Een Hellenistische Jood noemen we dat. Grieks sprekende Jood. En net als Stefanus behoort hij bij die groep. En vermoedelijk richt zich de vervolging ook op die groep. Omdat die groep zo heel frank en vrij getuigd is als Stefanus. Ook Filippus had daarmee te maken. Dat is een beetje de situatie. Maar welke grenzen gaat Filippus over? Er staat heel eenvoudig. Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte een Christus. Nou, je hebt soms van die versen in de Bijbel, dan is dat allemaal heel kort en bondig. Maar er zit eigenlijk een wereld achter. Hier is het ook zo, want zo eenvoudig is het niet. Filippus daalde af naar de stad van Samaria. De achtergrond daarachter is dat er een enorme, eeuwenlang conflict was tussen de Samaritanen en de Joden. Dat lezen we als we kijken in het boek Kronieken, als het volk Israël wordt weggeleid uit het Noordelijke Rijk. Dan blijven een aantal Joden achter, die vermengen zich met de achterblijvende heidenen. Dus half Jood, half heidens. En dat is eigenlijk waar de Samaritanen uit voortkomen. Het volk van de Samaritanen. Nou, de Joden die later terugkeren, die erkennen die mensen niet meer als Jood. Ze hebben zich vermengd. Ze proberen nog allerlei in te mengen met de tempelbouw, maar dat wordt allemaal niet toegestaan door de Joden. Dus dat zijn de Samaritanen. Die hebben vervolgens wel de 5 boeken van Mozes die ze hebben. De rest van de Bijbel erkennen ze niet. Ze bouwen later een heiligdom op die berg Gerizim, om daar God te aanbidden. En ze zeggen, dit is het ware heiligdom. Vandaar die strijd waar de vrouw eigenlijk over sprak in Johannes 4. Dat heiligdom wordt helaas voor hen verwoest door een Joodse leider, Johannes Hyrcanus, een paar eeuwen later, 2e eeuw voor Christus. Dus dat is allemaal niet bevorderlijk voor de harmonie tussen Joden en Samaritanen, zullen we begrijpen. Deze Samaritanen geloofden ook in een soort Messias, die noemden zij de Taeb. Een soort profeet zagen zij daarbij. Ze hadden de 5 boeken en in de 5 boeken van Mozes, daar stond ook in Deuteronomium 18, dat er een profeet zou komen uit het midden van u. Naar hem moet u luisteren, zei Mozes. Nou, dat was een beetje de Messiasfiguur voor de Samaritanen. Nou, snap je ook dat die vrouw zegt, van, ik heb gehoord dat er de Christus komt. Hij zal ons alles verkondigen. Nou, als je een profeet verwacht als Messias, iemand die met name profeet is, die gaat alles verkondigen. Die gaat je de waarheid vertellen. En Jezus zegt, ik ben het. Maar ik ben meer dan alleen maar een profeet natuurlijk, maar ik ben het wel. Die jullie verwachten, ook al is het met sluiers ontdekt, die ben ik. Nou, de Joden zagen dus de Samaritanen als halfbloeden en ook als ketters. Want ze hadden dus niet de rest van de schrift, ze hadden allerlei vreemde voorstellingen. Je zult begrijpen, als Filippus zou moeten opschrijven voor zichzelf, waar ga je heen op zendingsreis, dat hij niet gelijk naar Samaria aankomt zetten. En er zijn allerlei andere interessante gebieden waar je heen kunt gaan. Je gaat niet naar Samaria. Het verachte, vernederde Samaria. Maar Filippus gaat. Zou hij tegengespatteld hebben, innerlijk? Als hij voelt dat de geest hem leidt, zou hij hebben gezegd, Heer, naar Samaria, moet ik daarheen? Dat zijn halve heidenen, Heer. Ja, Filippus, ga er maar heen. Zou hij hebben gezegd, Heer, het zijn eigenlijk duivelskinderen. Nee, Filippus, ga er maar heen, want ik wil dat ze kinderen van mij worden. Of die nou met tegenzin ging of niet, we lezen het niet. Maar het feit is, hij is gegaan. En reken maar dat hij in een hele grote hobbel over moest. Hij moest echt een grens over. Echt een persoonlijke grens, maar ook een volksgrens. Een volksvoorkeur. Die moest hier echt slechten, die muur. Wat anders dan liefde kan het uiteindelijk zijn. Die iemand zo ver brengt. Liefde voor Christus, liefde voor het evangelie, liefde voor Samaritanen, liefde ook voor het verlorene, het verachten. Liefde zoals Jezus ook liefde had voor het verlorene en dat opzocht. Filippus lijkt op zijn meester. En zo zien we dat het evangelie dwars door onze voorkeuren en vooroordelen heen breekt. Even een vraagje tussendoor. Wat zijn bij ons die Samaritanen? In ons land? Of in ons leven? Of vanuit onze kerk gezien? Waar kijken wij bewust, onbewust een beetje op neer? Wat zijn in ons land de bevolkingsgroepen die een beetje Samaritanen zijn? Die een beetje besmet zijn? Marokkanen misschien? Turken? Misschien voor elke groep anders. Vanuit de Marokkanen zijn het weer andere groepen. Vanuit de Turken zijn het weer de Koerden. En vanuit de Koerden de Turken. En vanuit, nou ja, zo kun je ook kerkelijk gezien dat je op een andere kerk neer kan kijken. Maar wat zijn onze Samaritanen? Wat zijn die mensen of die ene specifieke mens waarvan wij zeggen, als de Heer zegt, ga daarheen. Nee, Heer, liever niet. Liever niet. Ik denk dat we allemaal zoiets hebben. Een bepaalde voorkeur. En juist het evangelie wil dat aanpakken in ons leven. En soms is het zo dat we juist daarheen worden gestuurd, zoals Jona naar Nineveh moest. En zo gaat het Filippi met Filippus en Filippus met het evangelie. Het evangelie gaat met Filippus en Filippus met het evangelie de grens naar Samaria over. En we zien hier eigenlijk een vervulling van Handelingen 1 vers 8. Een gedeeltelijke vervulling. Weet jullie nog, Handelingen 1 vers 8? Het programma van het boek Handelingen, waarin Jezus zegt: maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, belofte. En u zult mijn getuige zijn, belofte en opdracht. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria. En tot aan het uiterste van de aarde. Een gedeeltelijke vervulling van dat programma zien we hier. We zien het voor onze ogen gebeuren. Dat is Gods plan. Het is niet Filippus' idee. Het is niet een soort noodlot. Nee, God die Samaria wil bereiken. En Filippus die daarvoor zijn grenzen overgaat. Om het evangelie die grens ook over te brengen. Ten derde, wat doet Filippus in Samaria? Nou, daar hoeven we niet veel voor te lezen, want 5b zegt: en hij predikte hun Christus. Hoe heeft hij dat gedaan? Heeft hij een sinaasappelkist bij zich? Staat hij op de hoek van de straat? Gaat hij op de markt staan? Spreekt hij mensen individueel aan? Geen idee. Maar hij spreekt de mensen aan. Want vers 6 zegt: de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Dus hij heeft menigten bereikt. De vrijmoedigheid van de geest die heeft hem vrijmoedigheid gegeven om over Christus te spreken. En hoe mooi is het dat deze mensen eigenlijk al de Messias verwachten. Ook al was het, zoals ik net zei, een incomplete Messias. Ze hadden een incompleet beeld. Maar ze hadden een verwachting. En Filippus kon eigenlijk net als Paulus op de Areopagus zeggen: degene die jullie verwachten, die mag ik jullie verkondigen. En hij heet Jezus. En hij is geboren in Bethlehem. Woonachtig in Nazareth geweest. Hij kwam uit de Joden. Maar is ook voor jullie gekomen. Ook voor jullie. Hij predikte hun Christus. Dat was de kern van zijn boodschap. Verderop zien we in vers 12, even een stapje naar vers 12, dat zijn boodschap iets breder wordt genoemd. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus. Maar toch weer in de kern Jezus. Het koninkrijk van God, waarvan Jezus de koning is. En de naam boven alle naam. De naam Jezus. Dus hij predikt, hij verkondigt. Aan wie het maar horen wil. En hij doet meer. Hij doet tekenen. En wonderen. En bevrijdingen. Dat zien we in 6b en in vers 7. Ze luisterden en ze zagen de tekenen die hij deed. Want bij velen die onreine geest hadden, gingen die eronder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. Om de luid schreeuwen, dat betekent dat ze goed vast zaten. Dat ze voet aan de grond hadden daar in dat duistere Samaria. Maar het evangelie is machtiger. En de geest is krachtiger. En dat alles leidt ertoe dat Filippus deze mensen mag bevrijden. De bevrijdende boodschap van Jezus en de bevrijdende krachten van de Heilige Geest. Ter onderstreping van die boodschap, hè? Hij predikte en deed tekenen en wonderen. Ter onderstreping. Het staat niet op zichzelf. We zien ook welke vrucht het draagt. Gelukkig, het is niet zonder vrucht. Je kunt soms jarenlang ploegen en verkondigen en misschien zelfs tekenen en wonderen doen en toch met weinig vrucht. Maar hier heeft het grote vrucht. Er staat dat mensen tot geloof kwamen. Vers 12. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. Ze geloofden. Ze werden gedoopt. En wat zegt vers 8? Er ontstond grote blijdschap in de stad. Geloof, de doop en de vreugde. Dat alles bij elkaar. En hier zien we ook, en dat wil ik nog eens onderstrepen, het rijk van de duisternis wordt afgebroken. En Filippus wordt een beetje gecontrasteerd met Simon. Simon is eigenlijk een soort tovenaar. Een soort, ja, iemand die gebruik maakt van de machten, van de krachten van het rijk van de boze. En daarmee mensen op zijn hand probeert te krijgen. Een tovenaar wordt hij hier genoemd. En we zien eerst dat de mensen massaal hem aanhangen, zegt vers 11. Zij hingen hem aan. Nou, wat zien we in vers 6? De menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd. Dus eerst zaten ze met z'n allen in de stadsgehoorzaal van Simon, zeg maar, naar zijn show te kijken. En in één keer loopt die hele stadsgehoorzaal leeg en zit in de schouwburg van Filippus. Maar die wel over het evangelie vertelt. En niet zijn eigen show draait. En Simon, die zit met lege stoelen en lege banken. Dat is een ommekeer van mensen die het zoeken bij de boze en nu het vinden bij God. Van de duisternis naar het licht. Dus geloof, bevrijding, doop en vreugde. Je zou kunnen zeggen, dat zijn de vier vruchten, de vier resultaten van het werk van Filippus. Wat geweldig als je daarvan getuige mag zijn. Als je uit liefde mag vertellen, maar als je ook merkt, het draagt vrucht. En ik wil onderstrepen, beste mensen, alleen het evangelie kan dat doen. Dat is niet een praatje, dat is niet een zelfverzonnen verhaal, dat is niet een theologisch boek. Maar dat is het evangelie, het pure evangelie. Alleen het evangelie kan mensen brengen vanuit de gebondenheid in de blijheid en in de vreugde. Dat is de kracht van het evangelie, de kracht van God tot behoud, tot redding. Nou heb ik het kort even bekeken vanuit Filippus, maar heel even vanuit zo'n Samaritaan. Want je zult maar Samaritaan zijn, dan komt Filippus op bezoek. En je luistert en je merkt in jezelf verandert iets. Je raakt hongerig en je raakt overtuigd door de Heilige Geest. En je gelooft en je wordt gedoopt. Je zult maar Samaritaan zijn. En ik citeer even uit een preek die ik hierover vond. Die heel mooi vanuit verschillende perspectieven naar dit verhaal kijkt. Dit is vanuit het perspectief van zo'n Samaritaan. Je zult maar Samaritaan zijn. Je zult je maar steeds geminacht voelen. En dan ineens horen dat je geliefd bent. Je zult maar steeds op je hoede zijn. En dan een boodschap van verzoening krijgen. Je zult maar steeds als onbesneden heiden neergezet zijn. En dan horen dat er ook voor jou vrede met God is. Je zult maar het gevoel hebben dat het nooit goed genoeg is. En dan merken dat de Heer je zoekt. Je zult je maar schuldig voelen aan voortdurende ruzie. En dan horen hoe je zonden vergeven worden. Je zult maar het gevoel hebben dat je eigen tovenaar best leuke dingen kan doen. Maar nu ineens meemaken dat je leven echt verandert. Dat is de veranderende kracht van het evangelie. Een kracht van God tot behoud, niet alleen voor de Jood, niet alleen voor de Griek, maar ook voor die persoon die een beetje als een jojo daartussenin zit. Een Samaritaan. Iemand die zich net niks voelt. Ook voor hem. Ook voor haar. Redding. En zo zien we eigenlijk dat het evangelie vijandelijk terrein inneemt, vanuit de Joden gezien. Vijandelijk terrein. Maar nog dieper. Het evangelie maakt van vijanden vrienden. Vijanden, Joden, Samaritanen, vinden elkaar hier. Door het kruis. Filippus en de Samaritanen. Maar ook vijanden van God. Alle hebben gezondigd, zegt Paulus. Wij alle missen de heerlijkheid van God. Joden, heidenen en Samaritanen. Vijand van God. En die worden hier vrienden. Het evangelie overwint de vijandschap. Beste mensen, alleen het evangelie dat de grenzen overgaat, kan dat doen. En dan nog dit. Er zijn nog twee opvallende dingen naast het hele gebeuren van bekering en bevrijding. Zijn er twee dingen die nog in Samaria opvallen. Naast grenzen en evangelie en al die andere dingen. Allereerst eigenlijk het contrast tussen Filippus en Simon. Ik heb het een klein beetje al genoemd. Wat doet Simon? Daar staat in vers 9, toverij bedreef. Hij deed het volk van Samaria versteld staan. Hij zei van zichzelf dat hij een groot man was. En allen, zegt vers 10, van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. Simon, hij zegt van zichzelf, je moet eens naar mij kijken. Ik ben een groot man, ja, je moet het maar durven zeggen. Hij durfde het. En dat is nog wat magische trucs. Die hij uit zijn hoed kon toveren. Simon die wilde eigenlijk zijn eigen naam groot maken. En dan komt Filippus. En wat doet Filippus? Filippus zegt niet. Moet je eens horen. Ik ben een groot man. Filippus verkondigt Jezus. Simon zegt. Ik ben belangrijk. Filippus zegt. Jezus is belangrijk. Simon zegt. Ik wil mijn koninkrijk bouwen. Filippus zegt. Het gaat om het koninkrijk van God. Simon zegt. Ik wil de mensen aan mij binden. Hang aan mijn lippen. Filippus zegt, ik wijs je van mijzelf af naar degene die werkelijk bevrijding kan geven. Dat is een belangrijk verschil. Simon wil de mensen aan zichzelf binden. Maar Filippus denkt, als ik de mensen aan mij bind, wat hebben ze dan? Als ik weg ben, dan hebben ze niks meer. Ik wil ze verbinden aan degene die werkelijk redding, heelheid, bevrijding, verlossing kan geven. En dat is meer dan magische trucs. Want magische trucs, wat krijg je daarvan? Je staat versteld. En verder niets. Verlossing en bevrijding. Genezing en heelheid. Vrede en harmonie, blijdschap. Dat zijn veel grotere dingen. En ik wil maar even neerleggen. Filippus en Simon. Zo even heel in groot contrast getekend. Maar zeg eens eerlijk. Als we nou hier Simon hebben. En hier Filippus. Waar zitten wij? Op wie lijken wij meer? Zitten we meer aan de kant van Simon? Of zitten we meer aan de kant van Filippus? Ja, zeggen we, ja, ik ben niet zo bezig met magie en toverijen, dus ik voel me meer als Filippus. Dat kan. Maar als we het nou even zo nemen als ik net zei, willen we onze eigen naam vooral laten klinken? Of willen we vooral de naam van Jezus laten horen? Vanuit onszelf. Willen we zelf populair zijn of willen we graag God populair maken? Willen we mensen aan ons binden, dat ze ons niet in de steek laten? Of zijn we vooral blij als we mensen aan Jezus kunnen verbinden? Moeten de mensen naar ons luisteren? Als wij iets in de kerk doen en de mensen luisteren niet, worden dan een beetje boos van binnen? Dat lijkt een klein beetje op Simon. We willen vooral dat de mensen naar ons, dat ze ons belangrijk vinden. Of zijn we blij dat, los van of er naar ons geluisterd wordt, dat Gods wil gebeurt? Simon of Filippus, dat is het eerste wat eigenlijk nog een beetje overschiet naast al die andere dingen. En het tweede is dat we zien dat God over zijn geest beschikt. Er is iets opmerkelijks, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar er gebeuren allemaal mooie dingen. Ja, ik heb net gezegd geloof, doop, vreugde, bevrijding, nou dat zijn allemaal fantastische dingen. Ik denk dat er hier niemand vanavond zit die zegt, daar vind ik niks aan. Maar bij dat alles gebeurt er iets niet. En dat staat in vers 14 en 15. De geest die blijft uit. De Heilige Geest blijft uit. De geest van handelingen, de geest van Pinksteren, in Jeruzalem uitgestort. Het lijkt wel alsof die hier niet is. Alsof de mensen hem niet krijgen. En dat merken Petrus en Johannes als ze vanuit Jeruzalem komen. Wat komen die eigenlijk doen? Komen ze controleren? Zo, is het wel goed gegaan? Doet Filippus het wel goed? Verkondigt hij wel het zuivere evangelie? Verkondigt hij wel de gereformeerde leer of de evangelische waren? Oh nee, dat hadden ze toen nog niet al die termen. Ze komen controleren. Ja. Maar niet met verkeerde bedoelingen. Niet om het onderuit te halen. En ik moest denken eigenlijk in de voorbereiding aan een heel toepasselijk voorbeeld. Als een net nieuwe ouder van een kindje luistert bij het kindje, dan kijk je even of het, ja, leeft hij nog. Ik weet nog dat we bij ons eerste kindje, ons dochtertje, dat we dat heel, heel veel deden. De eerste nacht, ja, hadden we nog wel door, zeg maar, hè. Je hoort wel eens over een piegedood, dat zijn enge dingen. En dan ga je in dat wiegje kijken. Ja, gelukkig, het leeft nog. Ik merkte bij die derde dat ik het wel geloof, zeg maar. He, maar dat is toch iets van een ouder dat je benieuwd bent. Gaat dat nog? Hoe is dat leven? Nou, hoe toepasselijk is het als vanuit de moedergemeente wordt geluisterd? Hoe is dat leven daar in Samaria? Zit daar iets van God in? Ja, maar klopt het hart nog? Dus er zit een stuk bezorgdheid, maar ook een stuk bewogenheid, een stuk liefde. In. Geen slechte controle, maar meeleven. En ze merken dus dat de geest ontbreekt. Hoe ze dat merken? Geen idee. Missen ze misschien een stuk kracht? Missen ze de uiterlijke tekenen die in Jeruzalem wel waren? Ze missen het. En wat doen ze? Er staat in vers 15 dat ze baden. Ze bidden, ze leggen de handen op en de mensen ontvangen de Heilige Geest. Dat is mooi. Het geloof is nu ook aangevuld met de Heilige Geest. Maar de vraag aan ons is even, wat moeten wij daar nu van maken? Is het nu een soort model voor ons? Van je gelooft en na een tijdje, na een week of een jaar of jaren, ja, dan krijg je pas de volheid van de Heilige Geest. Is dat nou een soort norm? Is het een soort model dat Lucas hier beschrijft? Nou, ik heb aan het begin van de serie gezegd dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Dat Lucas niet allemaal modellen beschrijft, normatieve dingen die wij dan één voor één moeten overnemen. En ik denk ook als het hier gaat over het ontvangen van de Heilige Geest, in handeling ook wel de doop in de geest genoemd, dat het niet per se hieruit wil zeggen dat we niet per se moeten concluderen dat er altijd een tijd tussen zit, tussen bekering en het ontvangen van de Heilige Geest. Ik denk zelfs dat dit geen normale situatie is, maar meer een uitzonderingssituatie. Een uniek gebeuren in de helse geschiedenis, in de gang van het evangelie. We moeten zien, het evangelie gaat dus hier een grens over. Een grote grens, een grote hobbel neemt het. Het verachte Samaria wordt bereikt met het evangelie en daardoor ingewonnen. Samaritanen worden christenen. Maar de spannende vraag is, hoe zal dat landen in Jeruzalem? Filippus, voor zover we weten, is als enige daarheen gegaan. Als hij terugkomt met zijn rapporten. En hij zegt, ja, maar een massa mensen heeft Jezus aangenomen. Ze zijn christen geworden. Ze horen nu bij de gemeente. Wat zullen de mensen dan zeggen in Jeruzalem? Zouden ze niet denken, ja, Filippus, ja, jij bent erbij geweest. Maar jij was maar in je eentje. Wij waren er zelf niet bij. Je kunt niet controleren via die video. En is dat geloof wel echt? Hebben ze werkelijk Jezus aangenomen? En nog dieper, neemt God nu werkelijk Samaritanen aan tot zijn volk? Dat stuit natuurlijk op verzet op het Joodse hart. Allemaal vragen die zeer waarschijnlijk leefden in Jeruzalem. En je begrijpt, een schisma, een scheiding ligt op de loer. Namelijk een christen-Joodse gemeente in Jeruzalem en een christen-Samaritaanse gemeente in Samaria. Een scheiding. Dat is niet Gods wil, niet Gods bedoeling, twee aparte groepen. En we zien dat God in zijn grote wijze voorzienigheid, dat hij ervoor zorgt dat er twee afgezanten uit Jeruzalem komen. Twee mensen die daar gezag hebben. En dat die het werk van God zien met eigen ogen. Ja, nog meer, dat die ook het werk van God mogen afmaken. Zij worden ingeschakeld om het werk van God te bevestigen en ook te voltooien. Op het gebed van Petrus en Johannes verleent God zijn geest. En ze leggen er de handen op. We moeten niet denken dat de handoplegging een soort magische handeling is. Dat de kracht in de handen zit. Het is een symbolische handeling. En hier drukt het, denk ik, solidariteit, broederschap, acceptatie uit. Van jullie horen erbij. We leggen de handen op. We aanvaarden jullie. En tegelijkertijd nog een stuk overdracht. Symbolisch weliswaar. God geeft het. En wij mogen doorgeven. De overdracht van de Heilige Geest. Geen magie, hè, zoals Simon, maar wel een rijke handeling. De geest komt op het gebed en via de handoplegging. En zoals het water in Jeruzalem eigenlijk is uitgestort, moet je je voorstellen, en het daar een tijd is gebleven, het water van de geest, zo vindt het hier ook zijn weg. Met stroompjes vanuit Jeruzalem naar Samaria. Het water van de geest. En ik denk, met name waarom Lucas dat hier zo nadrukkelijk beschrijft, hoe dat hier zo gaat, is om te laten zien dat God zijn geest bewust heeft ingehouden om de gang van het evangelie naar Samaria, een gang die niet zonder problemen is voor een Jood, om die gang te markeren. En dat God zegt, ik geef er mijn stempel van goedkeuring op. Dat doe ik door mijn geest te geven, vanuit Jeruzalem. Zodat men in Jeruzalem overtuigd zal zijn, God staat erachter. God legitimeert de grensovergangen op de weg van het evangelie. We zien nog meer. De geest wordt door God zelf beschikt. God houdt zijn geest in en hij geeft hem hoe en wanneer en door wie hij wil. Door Petrus en Johannes. Maar we zien nog meer. We zien dat Simon, die merkt dat en denkt, maar dat is een mooie tovertruc. Die mensen prevelen een gebed. En hij ziet vooral die handoplegging. En hij ziet, die wordt vervuld met de geest. Die wordt vervuld. Overal waar die mensen de hand op leggen, daar ontstaat iets. Daar komt de geest. Maar dat is een mooie truc. Die wil ik ook leren kennen. Je ziet, hij was nog steeds aan het denken met zijn tovenaarreis. Zijn tovenaarsmentaliteit. En hij biedt geld aan. Hij zegt, geef ook mij die gave. Hier heb je geld. Geef mij die gave, zodat ik ook die mensen de geest kan geven. En eigenlijk maakt hij twee fouten. Allereerst denkt hij, ik kan de geest kopen. En ten tweede denkt hij, ik kan over de geest beschikken. Ik kan hem zo uitdelen. Alsof hij in je broekzak zit. Dat is veelzeggend. Simon, hij was eigenlijk zijn invloed, zijn macht en zijn aanzien was hij kwijtgeraakt. Door de komst van het evangelie. En nu probeert hij eigenlijk die macht weer terug te krijgen door de komst van de geest. Via een achterdeurtje probeert hij weer zijn positie te heroveren. Het gaat er hem helemaal niet om dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest en zo vol worden van God. Nee, het gaat er hem erom dat hij de macht heeft om de geest aan de mensen uit te delen. En dat de mensen weer afhankelijk worden van hem. Hij is weer bezig om zijn eigen koninkrijk te vestigen. En je kunt daarin zien dat Simon eigenlijk een onveranderd man is. Zijn geloof is oppervlakkig, als het al echt geloof is. Ik denk dat het geen waar geloof is als we ook lezen de woorden van Petrus, die heel fel zegt in vers 20. Laat uw geld met u naar het verderf gaan. Als het gewoon heel in goed Nederlands vertalen, zeggen we naar de hel met je geld. Dat is wat Petrus zegt. Als het zo moet, ga dan naar de hel met je geld. En dat is niet het laatste woord. Hij wil dat Simon behouden blijft, maar hij maakt hem heel duidelijk. Zoals je nu op weg bent met deze mentaliteit, ben je niet goed bezig. En dan zegt hij in vers 21, u hebt pak nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Daaruit blijkt dat hij zegt dat Simon niet werkelijk deel heeft aan deze zaak. Er staat het eigenlijk in de grond al het woord, het evangelie. Je hebt geen deel aan het evangelie. Je hebt wel een soort blijdenis gedaan, je hebt wel je laten dopen, maar je bent niet werkelijk van binnen veranderd. Je bent niet werkelijk een kind van God. Maar er is nog een kans om je te bekeren, zegt hij. Bekeer u dan en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Even toepassing voor ons. Wij kunnen niet over de geest beschikken. Het blijft de Heilige Geest. We kunnen misschien soms denken dat we over de geest kunnen beschikken door een bepaald stappenplan te volgen en dat we denken, nou, 7 stappen raak ik vervuld van de geest. Of in 5 stappen op weg naar, nou noem het maar, iets van de geest. En zo heb je allemaal verschillende stappenplannen en die zijn op zich niet verkeerd. Want het zijn vaak beschrijvingen van mensen die dat hebben ervaren, die die weg zijn gegaan en die dat systematiseren. Alleen het is nooit een middel op zich om de geest te krijgen. Petrus en Johannes, ze hadden het ook niet in hun handen. Ook niet in de vingers. Maar ze baden. Ook zij moesten bidden tot God. God geeft u hier de geest. En hij gaf de geest en ze mochten doorgeven. Wij kunnen niet over de geest beschikken. De geest is ook niet te koop. En ook in de kerk moeten we daarmee uitkijken. Als we het even wat breder nemen dan alleen de Heilige Geest. We kunnen soms denken dat we met onze, nou geld misschien dan niet, maar misschien met onze contacten, dat we wel een bepaald voorrecht kunnen claimen of kopen. Of, nou ja, zo kunnen we allerlei voorstellingen hebben dat we rechten hebben bij God. En dat we andere mensen ook met die rechten aan onze kant kunnen krijgen. Dat zijn hele gevaarlijke dingen. Invloed uitoefenen, macht uitoefenen in de kerk op een verkeerde manier. Maar het positieve is, wij kunnen niet over de geest beschikken, maar God beschikt over zijn geest. Hij is de soeverein. En hij wil die geest uitdelen. Hij wil erom gevraagd zijn. Jezus zegt in Lucas 11, als jullie dan die slecht zijn, jullie kinderen goede gaven weten te geven, hoeveel te meer zal de Vader, de hemelse Vader, de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Hoeveel te meer. Je ziet dat het verlangen van God is om de geest aan ons te geven. Voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw en dieper en verder. Maar niet om daar maar dingen mee te doen voor onze eigen show, maar om door hem gebruikt te worden voor zijn hemelse show. Je krijgt de geest niet in de vingers, beste mensen. Ik ook niet. Wij krijgen de geest niet in onze vingers. Maar laten we ervoor zorgen dat we in de handen van God zijn. Hij niet in onze vingers, maar wij in zijn handen. Dan kan hij je gebruiken, zoals ook Filippus gebruikt werd. Dat is even de geschiedenis van Samaria. En ik vind het mooi om tussendoor even te zingen een lied. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het is ook niet heel moeilijk. En dat sluit er eigenlijk heel mooi bij aan. Het lied heet Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. Ik zie wat mensen knikken. Andere mensen wat voorzichtig schudden. Aan de andere kijken wat wazig en glazig. Dat geeft allemaal niks. We gaan gewoon kijken of we het met elkaar kunnen zingen. Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. Als het goed is, verschijnt hij ook op het scherm. Thank you. Mooi lied, toch? Precies wat Philippus mocht doen. Een instrument te zijn. Nou, het volgende gebeuren is dat gebeuren rond de kameling, oftewel de eunuch. En dat ga ik niet in detail bespreken. Maar ik ga gelijk door naar de lessen van het getuigen zijn. Dat is heel mooi om te zien dat Philippus aan de ene kant massa's toespreekt. En dat hij een grens overgaat naar Samaria. Aan de andere kant komt hij hier bij een eenling. Hij heeft ook oog voor een individu. Of beter gezegd, God laat hem daar oog voor hebben. En daar gaat hij ook grenzen over. Dus iemand van een ander ras, iemand van een andere rang. Het is een hooggeplaatste persoon die je niet zomaar benadert. Zeker niet dat je even langs een wagen gaat lopen joggen. En dat doe je niet zomaar, daar moet je een grens voor over. Het is ook iemand van een andere religie. Iemand die zoekend is, wil aanklampen bij het jodendom. Ja, het is een eunuch. Het is een kamerheer. Een eunuch betekent letterlijk gecastreerd of ontmand. En zo werden hooggeplaatste personen die bijvoorbeeld voor de harem moesten zorgen, de koninklijke harem, die werden ontmand. Om te voorkomen, maar je begrijpt het wel, dat ze daar uit hun gezin zouden stichten misschien, of verkeerde dingen zouden doen. Als een soort preventieve maatregel. Wil je hoog komen, ja dan, en wil je zo'n positie hebben als deze man, dan moet je dus dat bij jezelf laten doen, die behandeling. Dat is eigenlijk het offer dat deze man brengt. Tegelijkertijd is hij daardoor sociaal gemarginaliseerd, zeg maar. Hij staat eigenlijk een beetje aan de zijlijn. Een ontmanden, daar kijken andere mensen op neer. Oh, dus wat deelt hij eigenlijk met Samaria? Om te verachten. Hij is op zijn manier eigenlijk ook een beetje veracht, ondanks dat hij het zelf heeft verkozen, deze status. Nou, Philippus die treft dus deze man. Er ontstaat een fantastische ontmoeting waarbij heel duidelijk merkbaar is dat Philippus zich laat leiden door de geest. De engel zei tegen Philippus en hij ging. De geest zei tegen Philippus en hij deed het. Nog meer dan bij Samaria zie je dat Philippus zich laat leiden door de geest. Nou, de lessen die we eigenlijk hierin vinden als het gaat om ons getuigen zijn, met name vanuit het tweede gedeelte, is: wees bereid om te getuigen. De engel die zei tegen Philippus, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. Eigenlijk een belachelijke opdracht vanuit menselijk oogpunt gezien. Naar een verlaten weg gaan bij het middaguur als er niemand op reis is. Maar Philippus zegt niet, ik ga dit doen. Hij zegt ook niet, ja heer, ik wil het wel doen, maar niet nu, want we hebben in Samaria een opwekking van je welstand, daar wil ik graag bij zijn, daar wil ik graag nog bedienen en zo. Hè? Dat zegt hij ook niet. Hij zegt niet nu. Hij zegt ook niet daarheen. Hij zegt ook niet tot die persoon, heer. Nee, hij is gehoorzaam. Philippus,
God zegt,
sta op. En Philippus staat op.
Eenvoudig.
Misschien ging er een strijd achter schuil, maar toch ook gehoorzaamheid. Wees bereid om te getuigen. Kijk, nu had Philippus een hele duidelijke opdracht. En bij ons is het niet altijd zo duidelijk. Ik weet niet of er vandaag nog een engel tot jullie gesproken heeft. Misschien iemand. Sorry? Gabriel, ja? Bijzonder, wat zei die? Hetzelfde als hij tegen mij zei vandaag. Een grapje, ja, ja. Ja, ik weet ook niet of dat moet hoor, maar tot Philippus sprak hij heel duidelijk. Misschien wel omdat het zo ongewoon was, dat er heel duidelijk een goddelijk teken moest komen voor Philippus. Dat hij er niet omheen kon. Ik zei, bij ons is het niet altijd zo duidelijk, maar soms krijgen we wel een duwtje. Of een gelegenheid. Hè? Je bidt al zo lang voor die persoon en in één keer zit je alleen in een ruimte samen met hem of haar. En je bidt dan, heb misschien gebeden voor, nou, misschien dat hij de Heer Jezus zou kennen of misschien voor iets anders. En dan is de gelegenheid. Is dat niet goddelijke leiding? Ja, maar zijn wij dan bereid om ook die gelegenheid te nemen? Of deinzen we dan terug? Zijn we dan niet voorbereid? Ik denk, als ik naar mezelf kijk, dat er heel veel kansen komen en dat ik er niet op berekend ben. Dat ik een week geleden had gedacht, ja, ik zal graag die kans hebben. En nu in één keer komt hij en ik denk, ja. Philippus, hij pakt de kans, om het zomaar te zeggen. Hij was bereid, hij gehoorzaamde. Het is ook iets van vallen en opstaan, beste mensen. Het is niet van als God merkt, nou ja, je bent niet gehoorzaam of je bent niet bereidwillig of het ontbrak je aan de moed, dat hij je dan maar laat liggen. Ja, hij wil het je leren, hij wil het ons leren. Het vallen en opstaan. En toevallig zien we hier het opstaan van Philippus. Hè? Letterlijk, maar ook figuurlijk. We zien hoogtepunten. Maar ik denk dat hij in zijn leven ook het heeft moeten leren. En daarna misschien weer ook een aantal keer op zijn snuit is gegaan. Philippus. Hij
gaat over de grenzen van culturen heen. Maar ik weet van sommigen hier dat die ook werken met andere culturen. Dat is mooi, dat kun je soms letten.
Over die grenzen heen gaan, hè? Het is mooi om in andere culturen ook iets van de Heer Jezus te mogen neerleggen. He, maar ook niet alleen etnische culturen, maar andere culturen, kerkelijke culturen. En andere bedrijfsculturen. Het zijn allemaal verschillende soorten culturen waarin wij elke keer worden geplaatst. En dan kan het lastig zijn. Dan moet je echt die grens over. Het is een andere omgeving. Maar vertrouw nou maar dat God je de woorden geeft. Dat hij bij je is. Dat hij je helpen wil om ook daar de woorden en de gebruiken te vinden die daarmee aansluiten. Nou, dit is eigenlijk wat we aan het begin zagen. Die kamerling, die uier, die was voorbereid. Die was op zoek. Maar er staat, hij was gekomen om in Jeruzalem te aanbidden. Nou, dat was niet zomaar een plezierreisje, kan ik je vertellen. Hij ging mijlen, duizenden mijlen op weg vanuit zijn land naar Jeruzalem. Dat doe je niet zomaar, dan ben je op zoek, dan is er honger. Mogelijk was hij al een soort godvrezende, hè? Net als Cornelius, niet besneden. In zekere zin was hij al een soort van besneden, maar niet een proseliet, zeg maar. Hè? Je had, zeg maar, als je hier de Joden hebt en je hebt hier de heidenen, dan had je de mogelijkheid om je geïnteresseerd in te laten met Jodendom, dan heet je een godvrezende. Cornelius was dat, waarschijnlijk ook deze man. Als je dan een stap verder wilde gaan, dan kon je laten besnijden, laten dopen met de proselietendoop. En dan kwam je nog dichterbij. Dan was je als heiden een Jodengenoot. Proseliet. Maar je werd natuurlijk nooit helemaal een echte ras-echte Jood, ras-echt. Maar je kon er heel dichtbij komen. Ik denk dat deze man ergens hier was, een Godvrezende, die geïnteresseerd was, op zoek. Kwam van een koude kermis thuis, want in Deuteronomium staat dat mensen, mannen met geplette zaadballen, sorry voor de plastische uitdrukking, maar staat er wat voor, dat die niet werden toegelaten dicht in de tempel. Dus die kon niet zo ver komen als de gewone Joden. Dus deze man werd hem toegelaten. Hij kwam net van een koude kermis thuis. Maar hij zoekt verder, hij zoekt in de schrift. Hij is dus voorbereid. En wie anders dan God heeft hem voorbereid? De geest heeft zijn akker, de akker van zijn tuin, van zijn leven, heeft hij omgeploegd. Heeft hij al zaad ingestrooid en het zaad gaat verder ontkiemen. En wees duidelijk op de dag dat je soms mensen tegenkomt, ja, verrassende wijze die toch ja zeggen. Eén keer per week evangeliseer ik met andere broeders in kampen en dan denk je ook, ja, wie staat maar te wachten op dit woord? Dat zijn heel ongelovige gedachten. En soms word je daar echt in, ook in, hoe zeg je dat, in voorovergestraft. Teleurgesteld op een positieve manier. Wat je ongelooflijk bestraft. Als er dan één keer iemand zegt ja. Als een meisje, 14 jaar oud, hersteld en vormd, weet dus een heleboel van de Bijbel. En ze wilde eigenlijk wel Jezus aannemen, maar ze dacht wel dat ze een heleboel dingen toch zelf moest doen. Nog zelf dingen op moest knappen. De zonde die ze had toch een klein beetje goed moest maken. Toen konden wij dat beeld wegnemen, zeg maar, dat het pure genade is. En de ene aandringen. Soms moet je ook soms een beetje aandringen. Wilde zij toch het gebed bidden om haar hart aan Jezus te geven? En dan denk je, als je daarbij staat, ja, dat had ik niet verwacht. Zeg maar. Soms geloof je het gewoon niet. En door dit soort voorvallen in je eigen leven, maar ook vanuit de schrift, kun je jezelf optrekken. Wees je bemoedigd doordat God al bezig is. Hij werkt al. Jij bent misschien het schakeltje nummer 10 of nummer 20. Maar je mag het schakeltje zijn. Filippus, hij begint met de vraag. Begrijpt u wat u leest? Nou, wat een simpele vraag. Kun je zo met klein stellen aan iemand die het boek leest. Stiltekoppen moet je dat misschien niet doen. Heb je een gesprek. Maar hey, je kunt zo.
Ja, begrijp je wat je leest? Of wat lees je?
Hier was het ook erg op zijn plaats van die man. Die begreep niet echt wat hij las. En het gesprek gaat door met vragen. Want die man zegt, hoe zou ik dat kunnen? Als niemand mij uitlegt. Kom erbij. Ook een vraag. En dan leest hij en dan zegt hij, van wie zegt de profeet dit? Ook weer een vraag. Een gesprek is gedreven door vragen. Vragen zijn een hele goede manier om een gesprek aan te gaan. Natuurlijk mag je ook getuigen, maar vragen zijn zo belangrijk. Om te luisteren. Waar zitten mensen? Wat denken ze over God? Wat weten ze ervan? Waar zijn ze naar op zoek? Het is niet verkeerd om te vragen. Soms willen we gelijk een boodschap plop laten landen. Maar de persoon is daar en je gooit de boodschap eigenlijk daar, terwijl die voor je staat, snap je? Het matcht niet. Ook dat maak ik wel eens mee, dat we te snel iets willen droppen. Maar het matcht niet. Luister waar de persoon zit. Waar is God al in zijn of haar leven bezig? Stel belangstellende vragen. En misschien hoeft het niet gelijk in een eerste contact te gaan over God. Als je ook meerdere contacten met zo'n persoon kan hebben. Vraag maar gerust. En kijk wat eruit voortkomt. We zien dat Filippus eigenlijk een man van de geest is. Hè? Hij doet wonderen, tekenen in Samaria. Nou, dat komt van de geest toch? Hij wordt geleid door de geest. Nou, dat is de geest. Hij is ook een man van het woord. Dat is een mooi evenwicht. Om mensen van de geest te zijn en mensen van het woord. Want hij begint bij dat schriftgedeelte. En hij legt uit over Jezus. Hij opent de schrift. God opent de schrift door Filippus. Als wij getuigen, laten we zorgen dat we de schrift kennen. En anders bij ons hebben. En dat we daar ook dingen uit kunnen halen die we ook in dat gesprek kunnen leggen. En laat daarin Jezus het hoofdthema zijn. Want Filippus, hij zegt niet... Hij gaat niet het hele verhaal van de Bijbel doen, maar bijzonder doet hij één ding. In vers 35 staat, Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord in Jesaja 53...
verkondigde hij hem
Jezus.
Nou, het is wel fijn dat die kamer net heeft Jesaja 53, dat hij Jesaja bij zich had, dat hij op Jesaja, wat wij zeggen, 53 open had, dat hij niet de plagen in Egypte of zo, of het zondoffer, dat is ook mooi... Ja, maar net is het zo geleid dat hij bij dat schriftgedeelte was. En dan kun je ook Jezus verkondigen. Maar laten we zoeken als we met mensen spreken. Waar kunnen we Jezus te sprake brengen? Ik heb een broeder die dat heel goed kan, zeg maar. Nou, als je dat zo over hem zegt, dan zegt hij dat moet niet zo zeggen. Want dat is genade natuurlijk. Maar hij heeft wel die gaven. Daar sta ik voor af te rekenen bij een restaurant waar je net gesproken hebt. En er staat een enorme fles rosé, zeg maar. Ik denk ook nog wat er echt rosé in zat. Ik zeg, nou oké, Kees, die breekt niet zo in één keer op. Nee, zegt hij. Maar vervolgens knoopt hij daarna vast bij die dame die aan de achter de balie staat. En zegt, nou, één keer zoveel tijd genieten we daarvan. Ja, hoe dan? Ja, bij het avondmaal. Weet je wat het avondmaal is? Nee, weet ik niet. En hij vertelt dus over het avondmaal. Nou, dat is toch een manier, ik zou het niet gelijk zo hebben gedaan. Maar een manier om binnen een paar... stappen bij de Heer Jezus uit te komen. En de ene keer lukt het niet en je denkt, oeh, wat was dat een verkeerde insteek. En de andere keer is het toch belangstelling. Laten we zoeken naar openingen om de naam van Jezus te laten vallen. En het staat er niet met zoveel woorden dat Filippus zei, en nou moet je ook tot een beslissing komen. Nu moet je kiezen voor Jezus of zo. Maar die man is tot geloof gekomen. Hij wil zich laten dopen. Dus ergens in dat verhaal, in dat verkondigen van Filippus, heeft hij het zo gebracht dat deze man ook tot een beslissing wil komen. Even wat handreikingen vanuit Filippus voor onze gesprekken die wij soms mogen hebben, die God ons soms geeft. Verrassende ontmoetingen. Die laat ik even rusten. Ik zou het mooi vinden om het laatste deel van deze avond om in groepen van 3 of 4 even door te praten over wat we gehoord hebben. Er is veel over jullie uitgestort. Er zijn een aantal vragen bij en die vragen cirkelen eigenlijk een beetje rond grenzen overgaan met het evangelie. Filippus die ging grenzen over. Hij had barrières, maar hij ging die over door de hulp van de Heilige Geest. En het zou mooi zijn als we elkaar konden helpen met bijvoorbeeld te spreken over, nou, wat zijn nou jouw en mijn barrières? Waar zijn onze grenzen? Waar lopen wij tegenaan? Ik denk dat we allemaal al grenzen hebben. Gevoeligheden, nou noem het maar. Waar loop jij tegenaan? Maar aan de andere kant, misschien kun je ook getuigen hoe God je in het verleden juist geholpen heeft om zo'n grens over te gaan. Dat kan weer een bemoediging zijn voor een ander. En als laatste zou het mooi zijn als we... Nou, we hebben allemaal voornemens, denk ik, of niet? We hebben allemaal wel voornemens van we willen meer getuigen, of we willen meer dit, of ik zou meer in mijn straat. Nou, als ik voor mezelf spreek, ik zou het mooi vinden om ook in mijn straat te getuigen, zeg maar. En maar vaak is het, ik rij mijn straat uit en ik ga ergens anders iets vertellen, zoals hier, of snap je? Dus je, maar je hebt allemaal van die voornemens. God heeft dat een keer op je hart gelegd, misschien. Verlangens, gedachten. Misschien hebben we er wel 10. Maar je kunt ze nooit alle 10 tegelijk doen. En voor je het weet,
laat je de 10 liggen en begin je aan niks, zeg maar. Dat komt ook nog eens vaak voor. Maar zou het niet mooi zijn als we elkaar een klein beetje over die hobbel heen kunnen helpen? Dat we zeggen, oké, vanavond, van die 10 kies ik er 1 uit. En dat is nog wel te doen, dat is nog niet zo groot. Bijvoorbeeld ergens een kaartje door de deur doen. Of dat zie ik nog wel zitten. Dat we elkaar bemoedigen om die grens over te gaan. Snap je? Anders blijft het natuurlijk allemaal nog theorie. Is dat een goed idee? Mooi. Dan deel ik deze uit. Alsjeblieft. Als ze zoeken twee andere op die andere medestanders.
Ja, dat is een ongemakkelijke.